Hartelijk welkom, zo, het is een grote overgang. Hartelijk welkom ook namens de beide kerkenraden. Fijn dat jij hier bent en dat we samen deze dienst mogen hebben. Er zijn geen mededelingen vooraf. Ik wil u uitnodigen om te gaan staan om Psalm 100 te zingen. In de versie zoals die in het liedboek staat. In de stilte mogen we bidden. Onze hulp, onze verwachting is in de naam van de Heere. Die de hemel en de aarde heeft gemaakt. Hij is de God van de trouw die nooit loslaat wat zijn hand is begonnen. En daarom ook genade voor u, vrede van God onze Vader, door onze Heer Jezus Christus in de verbondenheid met de Heilige Geest. Amen. Voor het volgende lied hebben velen denk ik geen boekje nodig of geen beamer nodig. Psalm 68 vers 10 uit de oude psalmberijming. Gelooft zij God met het diepst ontzag. mogen samen bidden. Met dit loflied, Heere God, op de lippen komen wij bij u. En we weten wat de Bijbel zegt, dat u tronen wilt op de lofzangen van uw volk. Dat wil zeggen, u komt dichterbij, bij de lofprijzing. En dat is bijzonder om te beseffen en het ook te benoemen. We danken u wel dat u een veelheid, een veelkleurigheid van liederen geeft om u mee te eren. We vragen, hoor het aan met blijdschap als wij samen zingen. Eén van de redenen waarom we samenkomen. Maar we staan ook op het punt om uw woord te lezen. Waar u zelf spreekt en waar u zelf de woorden voor hebt gegeven, geïnspireerd. Mogen we zo ook luisteren? Wat hebt u tegen mij te zeggen? Wat mag ik in deze dienst van u ontvangen? Vader in de hemel, wilt u zo aan uw gemeente bouwen? Hoe gescheiden die op aarde misschien ook is. Eén in u, één kerk, één Heer van de kerk. En schenkt u ons allemaal wat wij nodig hebben. Bij het spreken, bij het muziek maken, bij de technische kant van beeld en geluid. En bij de verkondiging. Dan bid het u in Jezus' naam. Amen. Ik had op mijn briefje staan, indien er kinderkatechese is, maar het is denk ik niet nodig. Dus gaan we aan onze eerste Bijbellezing, dat is eigenlijk ook de hoofdlezing, 2 Korinthe 4, vers 7 tot en met 10 en doorlezend hoofdstuk 5, vers 6 tot en met 10. En dat beantwoorden we met 3 coupletten van lied 21 uit het liedboek. Alles wat adem heeft, loven de Heere. 2 Korinthe 4 vanaf vers 7. Wie denkt u wel dat u bent? Bezit u ook maar iets dat... Ik zie dat hij bij 1 Korinthe 4 ligt. Sorry. Ik begon al te aarzelen. 2 Korinthe... Maar wij zijn slechts een aardenpot voor deze schat. Het moet duidelijk zijn dat onze overweldigende kracht niet van onszelf komt, maar van God. We worden van alle kanten belaagd, maar raken niet in het nauw. We worden aan het twijfelen gebracht, maar raken niet vertwijfeld. We worden vervolgd, maar niet in de steek gelaten. We worden geveld, maar gaan niet te gronden. We dragen in ons bestaan altijd het sterven van Jezus met ons mee, opdat ook het leven van Jezus in ons zichtbaar wordt. En dan hoofdstuk 5, vers 6. Dus blijven wij altijd vol goede moed. Ook al weten we dat zolang dit lichaam onze woning is, we ver van de Heer wonen. We leven nu immers vanuit het vertrouwen, zonder al echt te zien. En ook al zouden we ons lichaam liever verlaten om onze intrek te nemen bij de Heer, toch blijven wij vol goede moed. En daarom ook stellen we er een eer in om te doen wat Hij wil, of we nu in dit aardse lichaam wonen of niet. Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus verschijnen, zodat ieder van ons krijgt wat hij verdient voor wat hij in zijn leven heeft gedaan. Of het nu goed is of slecht. Tot zover. Derde vers van dit prachtige, uitbundige lied zingen we in antwoord op deze volgende lezing uit het laatste Bijbelboek, een belangrijk hoofdstuk. Toen, Openbaring 20 vers 11, toen zag ik een grote witte troon en hem die daarop zat. De aarde en de hemel vluchtten van hem weg en verdwenen in het niets. Ik zag de doden, groot en klein, voor de troon staan. En er werden boeken geopend. En toen werd er nog één geopend, het boek van het leven. De doden werden geoordeeld op grond van wat er in de boeken stond. Ze werden geoordeeld, let op, naar hun daden. De zee stond de doden die ze in zich had af. En ook de dood en het dodenrijk stond hun doden af. En dan nog een keer. En iedereen werd geoordeeld naar zijn daden. Toen werden de dood en het dodenrijk in de vuurpoel gegooid. Dit is de tweede dood, de vuurpoel. Wie niet in het boek van het leven bleek te staan, werd in de vuurpoel gegooid. Tot zover de lezing uit het woord van onze God. Thema voor de preek, de overdenking, verkondiging, luidt de huldiging. In antwoord op de prediking mogen we zingen uit de bundel Opwekking, Jezus leeft in eeuwigheid. Ook in andere bundels te vinden. Welkom in de wereld van Paulus. We krijgen een heel persoonlijk inkijkje in zijn leven als apostel in onze hoofdlezing 2 Korinthe 4 en 5. Daar is aan de ene kant het beeld dat je mag verwachten van een dienaar van de Heere Jezus. Hoofdstuk 4 vers 7, daar begon we mee. Er zit een geweldige schat in ons. In ons zit de overweldigende kracht die niet van onszelf komt, maar van God. Wat een mooie woorden. Maar dan is er ook nog een andere kant. Dat is de dagelijkse werkelijkheid die zichtbaar wordt in 4 details. Wij worden van alle kanten belaagd. 1. 2, we worden aan het twijfelen gebracht. 3, we worden vervolgd. En 4, we worden geveld. De Bijbel in gewone taal vertaalt dat woord met geslagen. Het staat er misschien wat verstopt, omdat de apostel in het meervoud spreekt, maar dit gaat echt over hemzelf. Paulus heeft het moeilijk. Het is een soort overzicht van allerlei tegenslagen en kloppen die hij heeft opgelopen. Mensen die de Bijbel wat beter kennen, zullen sommige van die punten wel eerder zijn tegengekomen. Maar is dat ook het geval met dat tweede wat ik noemde? Eigenlijk was het mij, totdat ik de preek ging voorbereiden, nog nooit opgevallen. Een twijfelende apostel. Wat bijzonder dat hij dat zo openlijk en eerlijk toegeeft. Herken jij je soms in wat Paulus schrijft? Soms kan ons leven ook vol zorg en onzekerheid en angst zijn. Misschien heb je wel moeite om financieel rond te komen. Wat is het buitengewoon lastig als in deze tijd geknaagd wordt aan onze financiële zekerheden. Of als het andere dingen betreft die heel dichtbij komen. Je eigen baan, je eigen gezondheid. Of wat er allemaal met onze geliefden kan gebeuren. Misschien herken je je dan wel heel erg in deze man die wij vaak hebben opgehemeld als een supergelovige. De man die altijd goed nieuws bracht en geweldige dingen deed voor zijn geloof in de Heer Jezus. En dan zo'n regeltje. Hè? Een twijfelende apostel? Dat had je misschien niet verwacht van hem. Toch is er meer te zeggen over die verse die we lazen uit 2 Korinthe 4. Want het is niet alleen maar een opsomming van somberheid en teleurstelling. Er wordt ook tegenwicht gegeven. Tegengewicht. Deze broeder in het geloof laat ons ook zien welke overweldigende kracht er in zijn leven was. In de tijd waarop hij terugkeek. Misschien mooi om die verzen nog een keer terug te lezen, maar nu in de ik-vorm. Ik word van alle kanten belaagd, maar ik raak niet in het nauw. Ik word aan het twijfelen gebracht, maar raak niet vertwijfeld. Dat is, ik raak mijn hoop, mijn moed, mijn geloof niet kwijt. Ik word vervolgd, maar word niet in de steek gelaten. Ik word geveld door klappen en dreunen die ik te verwerken kreeg, maar ik ga niet te grond. Waar zit dan het geheim uit het leven van de apostel Paulus? Vers 10. Ik draag het sterven van Jezus elke dag in mij mee. Iedere dag is daar die innerlijke verwondering, wat heeft de Heer ongelooflijk veel geleden. Hij heeft het veel zwaarder gehad dan ik ooit krijg. En wat is zijn offer groot geweest. Wat een wonder dat ik door hem mag leven. En als je goed leest, zegt Paulus, voor mij is het 365 dagen, Goede Vrijdag en Paas. Ik draag het elke dag met mij mee. Herkent u daar iets van in uw eigen leven? En jij? Elke dag een stukje verwondering vanwege Gods goedheid en genade in de Heer Jezus. En die genade geeft tegenwicht tegen allerlei dagelijkse omstandigheden. In het tweede stukje dat we lazen kijkt de apostel niet meer achterom. Hij kijkt juist vooruit. Ben jij ook zo benieuwd hoe het verder gaat in de kerk? In het dorp, stad, in ons land en in de wereld? Hoe zal het verder gaan met de oorlog in Oekraïne en met Israël en de Gazastrook en Libanon? Komt er nu een aanval echt vanuit Iran of vanuit het noorden van Hezbollah? Brengt dit een kettingreactie teweeg waarbij allerlei andere landen betrokken worden? Wat zijn er veel onzekerheden? Misschien hebben we dan ook wel iets aan de troostwoorden van Paulus. na zijn terugblik in hoofdstuk 4 een vooruitblik. En twee keer zegt hij daarbij, vers 6 en vers 8, we blijven vol goede moed. Nee, ik moet het scherper zeggen. Hij zegt in vers 6, we blijven altijd vol goede moed. Hoezo? Hoe kan dat nou? Want dat zegt hij in vers 7. Wij leven in vertrouwen op God. Wat gaat komen is nog niet zichtbaar. Nou, datzelfde geloofsvertrouwen kwam ik eigenlijk in allerlei plaatsen waar ik mocht werken bij gemeenteleden tegen die midden in de zorg zaten. Met ziekte te maken kregen. Soms twijfelden en verdrietig waren. Maar dan kwam er soms zomaar een oud gezang boven. Wat de toekomst brengen mogen. Mij geleidt des Heeren hand. Een oud lied vol van hoop. En zo'n lied helpt je een beetje om die woorden van Paulus mee te beleven. Wij blijven altijd vol goede moed. Want hij is erbij. En dan geeft de apostel ons aan het eind van hoofdstuk 5 nog een blik in de toekomst. En eigenlijk was dat mijn kerntekst. Ik zou, als je de Bijbel hebt meegebracht, aandacht willen vragen voor vers 10. Daar beschrijft Paulus wat er wacht aan het eind van de levensreis. Misschien zou het beter zijn om te zeggen wie er wacht, als wij bij de finish komen, nadat we op deze aarde onze taak hebben volbracht. En dan citeer ik de eerste woorden uit vers 10. 2 Korinthe 5. Want wij allen moeten voor de rechterstoel van Christus verschijnen. Ik ken u niet, maar ik kan een beetje inschatten hoe zulke woorden overkomen. Dreigend. Niet als een bemoediging. De rechterstoel van Christus. Oordeel, waar moet je daar dan ongemerkt aan denken? Maar hebben we deze tekst wel goed gelezen en begrepen? De Heer Jezus zegt tot twee keer toe, Johannes 3 vers 18 en Johannes 5 vers 24, wie in mij gelooft, wordt niet veroordeeld. Wie in mij gelooft, komt zelfs niet in het oordeel. En dus moet je heel zorgvuldig naar het verband kijken waarin het staat. En dan zie je dat Paulus helemaal niet bang is. Hij zegt, we stellen er een eer in om te doen wat God wil, zowel in dit bestaan als in ons bestaan bij hem. En dan volgt er als bemoediging achteraan, want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus verschijnen. Om alle misverstanden weg te werken, dat is niet, ik doe vanuit mijn geloof heel erg goed mijn best om God blij te maken met wat ik doe en dan, oh wee, dan komt het oordeel. Als je dat doet, maak je het los van het verband waarin deze tekst staat. Het gaat vanaf 2 Korinthe 5 over troost. Troost. Als aan het einde van de aardse reis mogen we door de genade van God het Vaderhuis binnengaan. En mogen we bij onze Heer gaan wonen. Dat is het vergezicht. Daar zijn we naar onderweg. Daarom zijn we altijd vol goede moed. Ik denk dat er een stukje misvatting kan ontstaan door Nederlandse vertalingen. Met name bij dat woord rechterstoel. Het Griekse woord dat hier gebruikt wordt is berma. En dat is een woord dat de Grieken waaraan Paulus schrijft in Korinthe heel goed kenden. Want in hun land, in Griekenland, werd vanaf de 10e eeuw voor Christus de Olympische Spelen gehouden. En bij de finishlijn, als een wedstrijd voorbij zou zijn, was daar een groot opgericht platform gebouwd. Daar had de jury goed uitzicht om te kijken wie van de atleten de winnaar was. En mochten de atleten opklimmen naar dat podium. Als er iets misgegaan was, onderweg, oneerlijk spel of iets anders dat verboden was, werd dat door de jury uitgesproken. Maar dat berma-podium was vooral gebouwd om de winnaars te huldigen en te eren. En daarom mocht hij naar de, of zij, naar de stoel of de erezetel op dat podium komen. En kon de vorst een lauwerkrans uitreiken. Daar vond het eerbetoon plaats voor degene die zo goed hun best hadden gedaan. Misschien goed om in de afgelopen weken die zo vol waren met beelden van sport bij de Olympische Spelen daar nog aan terug te denken. Wat kunnen sporters uitkijken, hebben we gemerkt, naar een ereplaats. Of die gouden medaille. Het is wat voor het oog van de wereld gehuldigd worden. Of zoals in deze week bij onze koning terecht mogen komen. En misschien zelfs nog een lintje krijgen. Wel nu. Dat voor de Grieken bekende woord gebruikt Paulus. Niet een rechterstoel, maar de erestoel van Christus. Jezus zelf zit vol belangstelling en aandacht te kijken en hij zit klaar bij de finish. En iedereen die zich heeft ingezet om de wil van God te doen, zal daarvoor beloond worden, zal de erekrans krijgen. Hoe mooi te beseffen bij de finish, bij het einde van onze levensreis, wacht de Heer Jezus op zijn kinderen. Niet, heeft hij zelf gezegd, niet om hen te veroordelen, maar juist om hen welkom te heten en te belonen. Ja, er gaat ook heel wat mis. Het kwaad van de zonde, kent u het? Het kwaad van de zonde is ons heel vaak nabij. Maar het wonder van deze Heer op dat erepodium bij de finish is dat voor allen die vertrouwd hebben op het offer dat de Heer Jezus bracht aan het kruis, er geen veroordeling zal zijn. Maar juist een wonderlijke beloning, en dat noem ik wonderlijke genade. En om nog een misverstand weg te nemen, heb ik dat laatste stukje gelezen. Uit Openbaring 20. Je moet de erestoel van Christus op dat podium niet verwarren met de grote witte troon uit Openbaring 20. Waarover we lazen. En dat is mijn voordeel. Ik heb een beetje mogen spitten in het Grieks. Daar wordt in het Grieks een heel ander woord gebruikt dan in 2 Korinthe 5. In Openbaring 20 is het duidelijk. De Heer Jezus zal eens recht spreken over de volken. Dat stukje gaat over allen die hem niet hebben lief gehad. En daarom hebben we zoveel nadruk gelezen, de klemtoon gelegd bij het lezen van de schriftlezing. Twee keer staat er dat deze groep met mensen geoordeeld worden naar hun daden naar hun werken. En dat is daar het begin van de grote scheiding. Dat oordeel voor die grote witte troon gaat vooraf aan de komst van de nieuwe aarde. Met daarop het stralende middelpunt, het nieuwe Jeruzalem. Belangrijk stuk, Openbaring 20. Maar u moet geen verband leggen met 2 Korinthe 5. Wat God aan al zijn kinderen wil duidelijk maken is, hou de moed erin. Blijf vol vertrouwen naar de toekomst kijken. Er is veel wat wij niet weten als het over de toekomst gaat. Maar er is één ding wat zeker is. Aan het eind van onze reis, dicht bij de finish, is dat erepodium waar Jezus op ons wacht. Amen. Mogen danken en bidden. Vader in de hemel, elke dag eventjes die grote verwondering over uw zoon die naar de aarde kwam, die u liet gaan. Heer Jezus, elke dag een stukje ruimte maken voor u. De Heer van ons leven, het offerlam, de leeuw van Juda, de overwinnaar. Hoe bijzonder, dat mag een krachtbron in ons leven zijn. Een schat in aardevaart. Dank u wel dat u in ons leven wilt zijn. En als we dat nog niet kennen, dat we ons daar mogen uitstrekken. Heer, vul mijn hart, mijn denken, mijn bestaan met uw aanwezigheid. En geeft u mij iets van dat altijd vol goede moed zijn. Dat klinkt gek in deze wereld waar zoveel gebeurt. In het groot. We kunnen soms haast geen journaal kijken omdat er zoveel negatief nieuws is. Maar ook in ons eigen kringetje kan er zoveel gebeuren. Dat het ons uit balans brengt. En misschien soms wel aan het twijfelen. O Heer, kom ons tegemoet in die twijfel. In de aanvechting. In de teleurstelling. In de boosheid soms. Wilt u onze genadige Vader zijn. En dank u wel voor het woord dat we lazen. Dank u wel, Heer Jezus, dat u wacht op ons. Wacht bij de finish. En hoe groot is dat om daar naar uit te kijken. Ook als we niet levensmoe zijn en nog genieten. En volop bezig zijn en vakantie vieren. En van alles en nog wat doen. Even bewust in ons achterhoofd. In ons vizier. U wacht op ons. Heerlijk om daarvan te mogen zingen. En om te mogen zeggen, kom haastig, Heer Jezus. Leg zo uw hand op ons hier aanwezig. Of als we thuis of op een andere plaats deze dienst meebeleven. Zegen ons. Draag ons. Versterk ons. In Jezus' naam. Door uw genade. Amen. Even checken. Op mijn briefje staat de collecte eerst. Ja, oh, er wordt geknikt. De collecte vindt eerst plaats digitaal. En bij de uitgang is een collectezak. U ziet nu in beeld hoe dat kan en welke doelen er dan zijn. Mag God onze gaven zegenen. En daarom ook goed om er een gebed over uit te spreken. En een van jullie zal dat doen. Begreep ik? Oh, ik denk. Hij staat aan.
Ik wil graag eens even over de gaven vragen. Trouwe Vader in de hemel, u geeft ons alles wat wij nodig hebben. Daarvoor danken wij u. Wij geven de gaven die wij van u ontvangen door, zodat iedereen genoeg krijgt, elke dag opnieuw. Wij danken u bovenal voor uw grootste geschenk, Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer. Amen.
Voorafgaand aan de geloofsbelijdenis zingen we eigenlijk ook een soort geloofsbelijdenis. Een eerbetoon, opwekking 277, ook te vinden in het gereformeerd kerkboek. Machtig God, sterke rots, op die rots mogen wij bouwen. Ik hoef al niks meer te zeggen. Fijn dat u gaat staan. Samen delen we de woorden vanuit ons hart van onze geloofsbelijdenis en antwoorden met twee coupletten uit lied 217. Jezus leeft, hem is het rijk. In verbondenheid met velen die leven en velen die ons in het geloof zijn voorgegaan, belijden wij. Ik geloof in God de Vader. Hij is de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest. Geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft. Onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Op de derde dag weer opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. En vandaar zal hij komen, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het lichaam. En een eeuwig leven. Bijna vooraan zit de jongste in ons midden. Heb je er iets van begrepen? Ja. Dat is heel goed om te mogen bedenken. Aan het eind van het levensreis wacht Jezus ook op jou. En eerst geeft hij zijn zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus. De liefde van God onze Vader. De troostvolle nabijheid van de Heilige Geest. Met u allen. Amen. Een goede week toegewenst.